Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit het 19e vers zingen wij, uit de 19e psalm zingen wij het 6e vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het vooruitzicht schoon? Hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. En wat er verder volgt, noemde nu het 6e vers van psalm 19. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in de profetieën van de profeet Ezechiël, daarvan het 3e hoofdstuk, van het 14e tot en met het 27e vers. Ezechiël 3, de versen 14 tot en met 27, nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit psalm 105 en daarvan het 1e vers. Looft, looft, Verheug de Heere der Heere, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen nu Ezechiël 3, de versen 14 tot en met 27. Toen hief de geest mij op en nam mij weg. En ik ging heen, bitterlijk bedroefd, door de itter mijns geestes. Maar de hand des Heeren was sterk op mij. En ik kwam tot de weggevoerden tot Tel Abib, die aan de rivier de Gebar woonden. En ik bleef waar zij woonden, ja, ik bleef daar verbaasd in het midden van hen, 7 dagen. En het gebeurde nu ten einde van 7 dagen, dat het woord des Heeren tot mij geschiedde, zeggende: Mensenkind, ik heb u tot een wachter gesteld over het huis van Israël. Zo zult gij het woord uit mijn mond horen, en ik en hen van mijnentwege waarschuwen. Als ik tot de goddeloze zeg, gij zult de dood sterven, en gij waarschuwt hem niet, en spreekt niet om de goddeloze van zijn goddeloze weg te waarschuwen, opdat gij hem in het leven behoudt. Die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal ik van uw hand eisen. Doch als gij de goddeloze waarschuwt, en hij zich van zijn goddeloosheid en van zijn goddeloze weg niet bekeert, hij zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar gij hebt uw ziel bevrijd. Als een rechtvaardige zich van zijn gerechtigheid afkeert en onrecht doet, en ik een aanstoot voor zijn aangezicht leg, hij zal sterven. Omdat gij hem niet gewaarschuwd hebt, zal hij in zijn zonde sterven, en zijn gerechtigheden die hij gedaan heeft, zullen niet gedacht worden. Maar zijn bloed zal ik van uw hand eisen. Doch als gij de rechtvaardige waarschuwt, opdat de rechtvaardige niet zondige, en hij niet zondigt, hij zal zekerlijk leven, omdat hij gewaarschuwd is, en gij hebt uw ziel bevrijd. En de hand des Heren was daar op mij, en hij zeide tot mij, maak u op, ga uit in de vallei, en ik zal daar met u spreken. En ik maakte mij op en ging uit in de vallei, en zie, de heerlijkheid des Heren stond al daar, gelijk de heerlijkheid die ik gezien had bij de rivier Chebar. En ik viel op mijn aangezicht. Toen kwam de geest in mij en stelde mij op mijn voeten. En hij sprak met mij en hij zeide tot mij, ga, besluit u binnen in uw huis. Want u aangaande mensenkind, zie, zij zouden dikke touwen aan u leggen en zij zouden u daarmee binden. Daarom zult gij niet uitgaan in het midden van hen. En ik zal uw tong aan uw gehemel te doen kleven, dat gij stom worden zult. En gij zult hen niet zijn tot een bestraffende man, want zij zijn een wederspannig huis. Maar als ik met u spreken zal, zal ik uw mond open doen. En gij zult tot hen zeggen, zo zegt de Heere, Heere, wie hoort die horen, en wie het laat, die laat het, want ze zijn een wederspannig huis.
Gemeente, wij zijn toegekomen aan zondag 4 van onze Heidelbergse catechismus. En we willen ons vanmiddag beperken tot de eerste vraag en het eerste antwoord. We willen vraag en antwoord 9 eerst aan u voorlezen. Doet dan God de mens niet onrecht, dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Antwoord: nee, hij. Want God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat kon doen. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven des duivels en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Tot zover. Schrijven wij onder vraag en antwoord 9 het beroep op 's mensen onmacht. Het beroep op 's mensen onmacht. En letten wij met de hulp des Heren op 3 gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de inhoud van dit beroep. In de tweede plaats willen we letten op de ijdelheid van dit beroep. En in de derde plaats willen we letten op de onredelijkheid van dit beroep. Dus het beroep op 's mensen onmacht. 3 hoofdgedachten. In de eerste plaats de inhoud van dit beroep. De vraag: doet dan God de mens niet onrecht, dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Als iemand iets van mij eist wat ik niet kan, dan is dat toch onredelijk? God kan dat toch ook niet van mij vragen? Dat is eigenlijk de inhoud van het beroep. Onze tweede gedachte: de ijdelheid van dit beroep. Doet God onrecht? Nee. God doet geen onrecht. Iedereen die denkt dat hij zich daarop beroepen kan, die vergist zich. Want God mag dat eisen van de mens. Hij heeft de mens goed. Hij heeft de mens al zo geschapen dat hij dat doen kon. En onze derde gedachte, de onredelijkheid. Wij leggen eigenlijk de schuld bij God, terwijl wij er zelf de schuld van zijn. De vinger wijst terug aan het eind van antwoord 9. De mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven des duivels en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gave beroofd. De wijze Salomo zegt: dit heb ik gevonden, dat God de mens recht gemaakt heeft, doch zij hebben vele vonden gezocht. Wat betekent dat, zij hebben vele vonden gezocht? Wel, ze hebben op allerlei manieren geprobeerd om er onderuit te komen. En een van die vonden, daar gaat het vanmiddag over, dat is een beroep op de onmacht van de mens. De gemeente, dat beroep wordt heel vaak gedaan. Dat zullen de broeders op huisbezoek, denk ik, ook wel regelmatig horen. Wij willen eigenlijk wel, maar we kunnen toch niet. Wat wij vergeten, dat is dat onze onwil veel groter is dan onze onmacht. Wij willen niet en inderdaad, wij kunnen ook niet. En de vraag is: helpt dat nu dat de mens zich gaat beroepen op zijn onmacht? Het is natuurlijk wel een voorrecht als mensen geloven dat ze onmachtig zijn. Laat ik daar eerst even de vinger bij leggen, want gemeente, wij houden vast aan de onmacht van de mens. Vorige keer heb ik het gehad over de doodstaat van de mens. En we hebben gehoord dat wedergeboorte noodzakelijk is. Wij houden daaraan vast. Er zijn ook veel mensen bij wie het beroep op de onmacht niet voor zal komen, omdat men gelooft dat de onmacht niet bestaat. Men gelooft dat men het wel kan. Men gelooft niet in de diepte van de verlorenheid. En ja, dan is de eis van God is helemaal geen probleem. dan lossen wij het gemakkelijk zelf op door allerlei vermogens in de mens te leggen. Je hoort dat nogal eens, dan zegt men, de Heere eist van ons bekering, dus je moet het ook doen. En tot zover klopt het ook. Maar dan zegt men erachter, je kunt het ook doen, anders zou God het niet eisen. En dat klopt nou weer net niet. God eist van ons geloof, daarom moet je geloven, dat klopt. Dat is zo zuiver als glas. Maar dan zegt men erachter, omdat God het eist, kun je het ook, anders zou God het niet eisen. En dat laatste, dat klopt niet. Dat is strijdig met zondag 3 van onze Heidelbergse catechismus. We hebben daar de vorige keer bij stilgestaan dat de mens niet in staat is tot enig geestelijk goed. Maar de eis van God hangt niet af van onze vermogens. Of wij het wel kunnen of wij het niet kunnen, dat zal aan de eis van God niets veranderen. De Heilige Wet des Heren bevat de wil van God tot in der eeuwigheid. Wij zijn wel veranderd, maar God is niet veranderd. En dat is het tweede. Wij handhaven ook de eis van Gods wet. Want daar ligt een ander probleem. Er zijn ook mensen die dan nog wel willen leren dat de mens onmachtig is, maar die het niet zo nauw nemen met de eis van Gods wet. Alsof de wet geen betekenis meer heeft, alsof God het niet zo nauw neemt, alsof God de zonde ook wel door de vingers kan zien. Je kunt immers 100% toch nooit halen. En dan wordt de eis van de wet wordt nagelaten. Ja, en als je de eis van de wet nalaat, de eis van de volmaakte gehoorzaamheid, dan is het probleem ook opgelost. Dan hoef ik het niet te doen. Want het geldt niet meer voor mij, maar het geldt nog steeds voor mij. Gij zult lief hebben de Heere uw God boven alles en uw naaste als uzelf. Het werkverbond is wel verbroken, maar de eis van het werkverbond is niet verbroken. De eis van de wet blijft gelden. Stel je voor dat de Heere zo met de eis van de wet om zou kunnen gaan, dat hij die eis ook wel zou kunnen laten vallen. Denk je dan echt, jongens en meisjes, dat de Heere zijn zoon gegeven zou hebben, als het ook anders opgelost had kunnen worden? Als de Heere ook wel tevreden zou kunnen zijn met het feit dat zijn wet maar voor een stukje werd gehouden? Denk je dan werkelijk dat de Heere zijn zoon gezonden zou hebben, dan zou de Heere Jezus voor een onrechtvaardige zaak gestorven zijn. Maar zo nauw neemt God de eis van de wet, dat eer hij de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij ze gestraft aan zijn enig geliefde zoon. En als de Heere dat eist van zijn zoon, dan eist hij het zeker ook van ons. En nu zeggen sommige mensen, ja, maar de Heer Jezus heeft aan de eis van de wet voldaan, dus wij hoeven dat niet meer te doen. Die eis die geldt ons niet meer. Maar gemeente, die eis die blijft bestaan ook onder het genadeverbond. Ook onder het genadeverbond moet de wet scherpelijk gepredikt worden. En wat is het doel daarvan? Opdat we onze ellende zouden leren kennen. Zondag 2, waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Waarom moet die wet scherpelijk gepredikt worden? Opdat we van onszelf afgedreven zouden worden. Opdat we onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf in Christus zouden leren zoeken. De wet onder het genadeverbond heeft ook de functie van een tuchtmeester tot de Heere Jezus Christus. Dus gemeente, die eis, die ligt er, die blijft liggen en die mogen we niet opzij schuiven. En aan de andere kant, de onmacht van de mens is werkelijkheid, daar houden we aan vast. Daar kunnen we helaas niets aan veranderen. Beide zaken moeten gepredikt worden, zowel het een als het ander. Ja, dat is nogal wat, jongens en meisjes, dat een dominee iets moet gaan doen wat toch niemand kan. Je moet de mensen gaan preken dat ze de wet moeten houden, terwijl je van tevoren al weet dat kunnen ze toch niet. Je moet de mensen gaan preken dat ze de Heere moeten gehoorzaam zijn, en we leren tegelijk dat ze het niet kunnen. Wat heeft dat dan voor zin? Wel, die wet moet gepredikt worden, opdat mensen de eis van God leren kennen. En als je de Heere lief krijgt, ik hoop dat dat in jullie leven zo mag zijn, jongens en meisjes, dan gaat die eis van de wet ook wegen. Dan gaan de geboden van de Heere ook wegen op je hart. Dan krijg je ze lief. Dan zou je ze willen houden. En als je dan de dominee hoort preken dat je ze moet houden, dan ga je ze ook proberen te houden. En weet je waar je dan achter komt? Dat je het niet kunt. Dat het van onze kant onmogelijk is. Kijk, en daar ligt nou het grote verschil tussen mensen bij wie de Heere werkt en mensen in wiens hart de Heere niet werkt. De mensen in wiens hart de Heere niet werkt, die lossen het zelf op. Die zeggen, nou probeer het wel een beetje, maar het gaat nooit helemaal lukken. En die kunnen daar gewoon mee verder leven. En mensen in wiens hart de Heere werkt, die worden bedroefd. Die moeten de wet houden, die kunnen er niet onderuit en ze kunnen het niet. Daar lopen ze mee vast. En hoe meer dat zij het proberen, hoe onmogelijker dat het aan hun kant wordt. En dan is het niet zo dat ze op een gegeven moment de wet aan de kant gooien en zeggen, nou het lukt me toch niet, laat maar zitten. Maar dat brengt hen op de knieën. Dat is de bedoeling. Als de Heere de eis der bekering laat prediken en de gehoorzaamheid aan zijn geboden, wil dat nooit zeggen dat er in de mens enige vermogens zijn. Dat weet de Heere ook wel. Maar de Heere wil dat wij met die eis aan zijn voeten terechtkomen. Dat zijn wil ons gebed wordt. Dat Gods geboden de inhoud van ons gebed worden. Mag ik dat eens vragen vanmiddag? Als u nou terugkijkt naar uw eigen gebeden, zo van de achterliggende week, waar heb je dan om gevraagd? Heb je dan ook wel eens een keer gevraagd of je Gods geboden mocht gehoorzamen? Zijn die je lief? Of je Gods wil mocht volbrengen? Gaat het ons in onze gebeden ook om de eer van God? Want ik geloof dat dat iets is wat de Heere aan al zijn kinderen leert. Gods wil is voor hem belangrijk, maar wordt ook voor al de zijnen belangrijk. En als dat zo is, dan zoek je ook niet een goedkope oplossing. Dan zeg je ook niet, nou ja, het lukt niet helemaal, maar ik heb toch goed mijn best gedaan. Maar dan loop je vast. Je ziet het bij de Joodse mensen nogal eens, dat zij zeggen, wij moeten God gehoorzaam zijn. We kunnen dat niet helemaal, maar de Heer ziet dat de bedoeling goed is. En dan neemt hij het deeltje voor het geheel, alsof wij de hele wet gehouden zouden hebben. En ik ben wel eens bang dat er onder ons soms ook zo gedacht wordt. Dan houden we onszelf op de been met een heel klein beetje godsdienst. Terwijl de Heer, en dat moeten wij leren, volmaakte gehoorzaamheid eist. Doet God de mens niet onrecht, dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Een beroep op mensen onmacht. We gaan naar onze tweede gedachte, de ijdelheid van dit beroep. Nee, God doet de mens geen onrecht. God doet de mens nooit onrecht. De dichter zegt het ook heel duidelijk van de Sabbatspsalm. Hij is mijn rotssteen en in hem is geen onrecht. God kan geen onrecht doen. God kan ook geen onrecht eisen. Ja, normaal gesproken in ons denkvermogen is het zo, als je iets van iemand eist wat hij niet doen kan, dan overvraag je iemand. Dat doe je niet. En dat zou in sommige situaties zou dat ook inderdaad onrecht zijn. Stel je voor, jongens en meisjes, dat iemand in een rolstoel zit omdat de benen verlamd zijn. En ik zou van zo iemand gaan eisen dat hij moet lopen. Nou, dat kan niet. Dat zou verschrikkelijk zijn als iemand dat doet. Dan heb je geen gevoel. Zo mag je iemand niet aanspreken. Voor zo iemand is het al heel erg dat hij niet lopen kan. En als iemand doof is en ik zou zeggen, nu moet je toch eindelijk eens een keer luisteren, want ik heb het nu al een paar keer gezegd, en zo iemand kan niet horen, dan zou dat onrecht zijn. Dan overvraag ik zo iemand. Dat mag natuurlijk niet. Ja, maar is dat bij de Heere ook niet zo? Dat hij eigenlijk een onrechtmatige eis aan ons stelt, want wij kunnen toch niet? Ja, dat ligt eigenlijk altijd voor in onze mond. We kunnen niet. Maar als wij straks voor Gods rechterstoel staan, weet u wat de Heere dan zal zeggen? U hebt niet gekund. Nee. De Heere Jezus zei tijdens zijn omwandeling op deze aarde, dat dan gezegd zal worden, gij hebt niet gewild dat ik koning over u zijn zou. Wij willen niet. En mensen die een beroep doen op hun onmacht, die leven vaak hun onwil niet in, hun vijandschap, want wij willen niet. Hebt u daar wel eens last van? De Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen, gij wilt tot mij niet komen. Notabene tegen zijn discipelen. Opdat gij het leven hebt in mijn naam. Uw wil is verdorven. Uw wil moet geheel vernieuwd worden. En ook bij Gods kinderen is nog maar een deel van die wil vernieuwd. En een ander deel, dat is nog steeds zoals het was. Onwillig om de Heere te gehoorzamen. Zult u geen beroep meer doen op uw onmacht? Want je hebt er niks aan. De Heere prikt daar in één keer doorheen. En dat terwijl sommige mensen zich daar een leven lang aan vast kunnen houden. Dan is er een huisbezoek bij oude mensen die een kerkbank versleten hebben. En dan zeggen, ik kan het ook niet pakken. Nee, dat kan zeker niet. Natuurlijk kan dat niet, maar u kunt er wel zo rustig mee voortleven naar de eeuwigheid. De eis van God drukt niet op uw hart. Is dat niet verschrikkelijk? Is het geen nood in uw leven dan? Leeft de vraag niet, mijn ziel, doorziet ge uw lot, hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? En daarom is het zo nodig dat Gods knechten die eis van de wet wel blijven preken. Aan het hart blijven leggen. Als wij in de kerk zitten en we kunnen daar heel rustig zitten en we denken bij onszelf, ach, ik kan er toch ook niks aan doen. En we gaan weer rustig naar huis, dan doe ik het niet goed. Of u zit niet goed in de kerk, u luistert niet goed. Als het goed is, dan wordt je in de kerk geen rust gegund, want zo kan het niet. Er zal een wonder in ons leven moeten gebeuren, gemeente. God doet de mens geen onrecht. Weet je wat nou groot is? Als je met die eis van Gods wet helemaal vastloopt en een arme zondaar wordt die om genade verlegen wordt. Want u kunt de eis wel van u afschuiven, maar de Heere neemt die eis niet weg. De Heere legt die eis in het woord aan ons hart en hij komt daar straks ook op terug. En hij mag dat doen. En waarom mag de Heere dat doen, jongens en meisjes? Omdat hij ons al zo heeft geschapen dat wij dat doen konden. En daarom geldt dat beroep helemaal niet op onze onmacht. Want inderdaad, wij kunnen het niet doen, maar dat is de situatie zoals dat is op dit moment. Wij moeten zien wat God ons gegeven heeft, hoe God ons uitgerust heeft. En hij heeft ons al de gaven gegeven. Vorige keer hebben we bij de schepping stilgestaan. En ook in zondag 4 gaan we terug naar de schepping. De Heere heeft ons alles gegeven om zijn wet te houden. Hij gaf ons een vrije wil. Hij gaf ons volmaakte kennis. Hij gaf ons een blanke gerechtigheid. En hij gaf ons een volmaakte heiligheid. Hij heeft ons uitgerust met al de gaven die nodig waren om zijn wet te houden. Wij kunnen hem niet van onrecht beschuldigen. Ja, als de Heere eist wat hij niet gegeven heeft. We lezen ook een gelijkenis in Lucas 19 van een knecht die een pond had ontvangen van zijn heer. En die had dat verborgen, had er niks mee gedaan. Hij zegt, ik vreesde u, omdat gij een straf mens zijt. Gij neemt weg wat ge niet gelegd hebt en gij maait wat ge niet gezaaid hebt. Dat is een ontzaglijke aanklacht. Hij zegt eigenlijk, u bent een onrechtvaardig mens. U eist van mij iets wat u niet gegeven hebt. En dan zit ik met het probleem. Maar dat zullen we tegen de Heere nooit kunnen zeggen. U eist van ons iets wat u niet gegeven heeft. Want hij heeft ons alles gegeven. Wat nodig was om hem te gehoorzamen. Hij gaf ons alles dat hij dat doen kon, staat er. De Heere heeft het ons gegeven, maar we zijn het nu kwijt. En dat moet ons drukken. Dat is schuld. En het woord schuld, dat weegt ook vaak niet meer in de tijd waarin wij leven, gemeente. Je hoort niet veel mensen over schuld. Wij ervaren het niet als schuld. Wij beleven het niet als schuld. Wij maken onze schuld kleiner. We kunnen er ten liefste ook niks aan doen. Maar God rekent ons de zonde van Adam toe voor de 100%. Dat is een schuld die je misschien wel niet wil aanvaarden, maar die wel op onze naam staat. En waarvan we de rekening ook eenmaal gepresenteerd zullen krijgen, het zij in dit leven of het zij na dit leven. God heeft de mens zo geschapen dat hij dat doen kon. En hoe moet dat nou? Gisteren was dat ook een van de vragen aan student Michielsen. Hij had het toen over die spoorrails die je niet bij elkaar kunt krijgen. Hij kon het ook niet oplossen. En jongens en meisjes, dominee Schot, die kan het ook niet oplossen. Maar er is er één die het wel op kan lossen en dat is de Heere. En daar moeten we wezen. En daarom is het zo nodig om vast te lopen. Als de dominee het voor je opgelost heeft, dan zal straks blijken dat het tekort is. Want dan heeft hij of aan de ene kant heeft hij ietsje losgelaten, of aan de andere kant heeft hij ietsje losgelaten. Hij heeft of de onmacht van de mens niet duidelijk gepreekt, of hij heeft de eis van God verminderd, zodat het een klein beetje mogelijk werd. Alsof de deur nog op een kiertje stond en je ja, met inspanningen er toch wel komen kon. Maar gemeente, wij prediken het op zo'n wijze dat het van uw kant nooit opgelost kan worden. En zo wil ik het ook preken. Ik zou het nooit anders willen preken, want dan heb ik het opgelost. En daar kom je mee om, want er moet een wonder in ons leven gebeuren. Ik heb wel eens gehoord, jongens en meisjes, dat er een dronken man over straat liep. En toen kwam dominee van Noord voorbij en toen riep die man in zijn dronkenschap: hey dominee, u hebt mij nog bekeerd. En toen zei die dominee: ja, dat kun je wel zien dat ik het gedaan heb, want als God het gedaan had, dan had je hier niet zo gelopen. En ik ben bang dat heel veel mensen bekeerd zijn geworden omdat men water bij de wijn gedaan heeft, omdat men de boodschap aangepast heeft, maar het moet bij God vandaan komen. En waarom dan die twee stukken gepreekt? Wel, dat wordt hier natuurlijk nog niet opgelost, maar ik wil er alvast wel iets van zeggen. De verlossing kan alleen komen, gemeente, in de weg van genade. Wat er nou de bedoeling is van deze preek, de onmacht van de mens aan de ene kant en de eis van God aan de andere kant is, dat er jongens en meisjes, vaders en moeders thuis op de knieën liggen, te bedelen om genade. Gena, o God, gena, hoor hoe een boeteling pleit. Als ik iets in u legt, dan komt u aan dat gebedje om genade nooit toe. Dan zegt u, ga mijn best doen, want die dominee heeft gezegd dat ik ook nog iets kan. Dan ga je je best doen en dan denk je dat het wel lukt. En dan hoop ik het zo te mogen preken, gemeente, dat het je nooit, nooit lukken zal. Dat het alleen maar onmogelijker wordt opdat je op je knieën terechtkomt en je niet verschuilt achter je onmacht, maar een beroep gaat doen op Gods genade vanuit de nood. Kijk, dat is de beleving van de ellende. De ellende moet ook beleefd worden. En de ellende wordt beleefd als je de onmogelijkheid van zalig worden gaat inleven. En de onmogelijkheid van zalig worden wordt ingeleefd als Gods eis drukt en de eigen onmogelijkheid wordt ontdekt. En als je er dan niet meer onderuit komt, dan moet je buigen voor God. Dat is het plekje waar ik heel de gemeente zo graag zou zien. Buigen voor Gods wet, buigen voor Gods recht. Als een arm, verloren mensenkind. Ik zeg u, gemeente, dat is de kortste weg naar de verlossing. Echt waar. Als u een beroep doet op uw onmacht, dan schuift u de verlossing als het ware alleen maar verder bij u vandaan. We hebben pas die preek gehoord over die dochters van Jeruzalem. En we hebben gehoord dat de bruidegom hen nog niet opzocht. En waarom zocht die bruidegom hen nog niet op? Nou, ze hadden nog andere liefsten. En een van die liefsten heb ik toen gezegd, dat is Gods wet. En dat was natuurlijk een goede zaak, maar ze dachten dat zij die wet nog konden volbrengen. Heb maar geduld en ik zal u alles betalen. En als dat zo is, dan is er voor de Heere Jezus nog geen plaats. En daarom moet zondag 4 ook in de catechismus staan. Daarom gaat zondag 4 ook aan het stuk van de verlossing vooraf. Dat beroep op de eigen onmacht, dat moet van de baan. Want dan kunnen we rustig voortleven zonder schuldenaar te zijn. En we moeten juist schuldenaar worden voor God. Dit beroep is ijdel. Je hebt er niks aan. Dus als dat ons leven is, dan hoop ik na vandaag dat het je niet meer lukt. Mens is een rust zoeken. Maar dit is een valse rust. Dit helpt je niet. We gaan naar onze derde gedachte, de onredelijkheid van dit beroep. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven des duivels en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gave beroofd. Zingen we eerst Psalm 2. En daarvan het derde en het zevende vers. Durft gij bestaan te twisten met mijn kracht? Zal nietig stof mij het hoog gezag ontwringen? Of weerstand bien aan mijn geduchte macht? En het zevende, welzalig zij die naar zijn reine leer. We noemden nu Psalm 2 en daarvan de versen 3 en 7. een enkel woord over onze derde gedachte, de onredelijkheid van dit beroep. De mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven des duivels en moedwillige ongehoorzaamheid van deze gave beroofd. De mens is geen slachtoffer, want daar kun je medelijden mee hebben met slachtoffers. Maar de mens heeft een roof gepleegd. De mens heeft zichzelf beroofd. Dat is toch het dwaaste wat je doen kunt. En dat is schuld die de Heere serieus neemt en die de Heere ons ook aanreikent. De mens, ja, hier is dat Adam. Adam heeft zichzelf en al zijn nakomelingen beroofd. En dan ga ik iets moois zeggen, jongens en meisjes. Adam is wel een hele grote zondaar, vind je niet? Want die is niet alleen voor zichzelf gevallen, maar die heeft alle mensen meegesleurd in zijn diepe val. En kon het nog voor Adam? Ja. De Heer heeft Adam opgezocht. De zonden van Adam zijn vergeven. Zul je dat nooit meer vergeten? Vroeger zei men wel eens: al had ge al de zonden van Adams nakroost saamgebonden. Dat is wel heel veel. Maar dan zou het nog kunnen bij de Heere. En dat mogen wij ook preken. Aan de ene kant preken wij de eis, maar wij zoeken niet de oplossing in gaven in de mens te leggen, vermogens in de mens te leggen. Wij zoeken de oplossing in genade. En die genade is zo groot, die bij de Heere te krijgen is, dat het nog kan voor de allergrootste van de zondaren. Er is er niemand die te lang gezondigd heeft of te veel gezondigd heeft, voor wie het niet meer zou kunnen. Maar moet je eens kijken, van Adam staat hier dat hij door het ingeven des duivels, en dat staat er niet ter vergoeilijking, want hij had niet naar de duivel moeten luisteren. Hij heeft het woord van de duivel boven het woord van God gezet. Door het ingeven en moedwillige ongehoorzaamheid, notabene expres gedaan. Hij wist waar hij mee bezig was. Zoals het ook staat in Romeinen 5, dat door de zonde van één mens velen tot zondaren gesteld zullen worden. Het is eigen schuld. En toch is er nog doen aan. Omdat er bij de Heere genade te krijgen is. Dat zullen we straks ook nog horen van die schipbreuk. Die mensen die gingen toch op reis en ze waren gewaarschuwd. En dan is de Heere nog zo goed dat hij ze in het leven wil sparen. En vanmiddag mag ik zeggen, wij hebben de Heere moedwillig verlaten. Wij kunnen het nooit meer goed maken. Maar dat wil niet zeggen dat het niet meer kan. Alleen onze schuld zal schuld moeten worden. En die schuld is er. Dat wij niks meer kunnen, dat is onze schuld. Stel je voor, als je door een rood stoplicht rijdt, moet je natuurlijk nooit doen, dat is levensgevaarlijk. En stel je nou voor dat iemand dat toch doet, expres, door een rood stoplicht rijden, komt een auto aan en die jongen of dat meisje wordt geschept. Je komt met je benen onder die auto terecht en de dokter die kan dat niet meer genezen, kun je nooit meer lopen. Als je het er al levend afbrengt. Wie schuld is dat nou? Ja, van die auto natuurlijk. Nee, niet van die auto. Van jou die expres, terwijl je het wist, door het rode stoplicht bent gereden. Voel je? Dat is eigen schuld. Kun je nooit meer goed maken. En zo is het hier. Eigen schuld. En we kunnen het van onze kant nooit meer goed maken. Maar de Heere kan ons teruggeven wat we verloren zijn. Er staat dat wij onszelf van deze gaven beroofd hebben. deze gaven, wat zijn die gaven? Dat zijn de gaven die de Heere gegeven heeft in onze schepping. Dat is het beeld van God. Dat is volmaakte kennis, dat is een volkomen gerechtigheid, dat is een blanke heiligheid. En dat wil de Heere terug. En dat gaat nooit meer van onze kant. Maar nu lees ik ook in mijn Bijbel dat er één geweest is. Psalm 68, we kennen die psalm wel. Die de gevangenis gevankelijk heeft gevoerd. Die gaven genomen heeft om uit te delen onder de mensen. Ja, zelfs de wederhorigen om bij u te wonen, o Heere God. Kijk, en dat mogen wij ook preken. Dat er één is bij wie nu alles te krijgen is, die die gaven heeft verdiend, bij wie het om niet te krijgen is, de Heere Jezus Christus, die het recht daarop verworven heeft door zijn bitter lijden en sterven. Dus nu hoop ik dat de preek zo binnen mag komen, dat je arm naar huis gaat en je zegt, die gaven heb ik niet meer. En je mag wat mij betreft proberen, je mag alles proberen om Gods wet te houden. Doet het maar, probeert het maar, doe je best maar. Je mag alles proberen om de Heere te gehoorzamen, doet het maar. Maar ik hoop dat je helemaal vast mag lopen. En als een arme zondaar om die gaven mag gaan bedelen. En straks verderop in de catechismus, als de Heer het geeft, dan mag ik al die gaven aan gaan wijzen. Die gaven die de Heer eist en die we niet meer hebben, maar die we bij Hem nog terug kunnen krijgen. Ziet u de waarde ervan in? Kijk, want dat is zo jammer van die mensen die zich beroepen op hun eigen onmacht. Die hoeven die gaven helemaal niet. Die zien daar de waarde niet van in. Die kunnen dat ook wel missen. Die denken, mij zal het wel meevallen, want ik heb een alibi. Maar als wij dat alibi weghalen, als de schuld schuld mag gaan worden in uw leven, dan krijgt dat zo'n onuitsprekelijke waarde. En ik hoop dat het stuk van de ellende zoals een bom naar binnen mag staan, bij wijze van spreken. Opdat het stuk der verlossing straks als een helende zalf in uw ziel mag zijn. Dit beroep op onze onmacht, het geldt niet, helaas. Ik kan er niet in mee. Die schuld blijft. En dan hoop ik, wat Paulus heeft beleefd, dat niet Adam de grootste is van de zondaren. Maar dat wij het zelf mogen worden. In eigen oog. Voor Gods aangezicht. Paulus die heeft dat beleefd. De grootste van de zondaren. Maar hij mocht ook zeggen, mij is barmhartigheid geschied. Als hij het zelf nog had moeten verdienen, het was verloren geweest. Als het van zijn kant had moeten komen, het was nooit meer goed gekomen. Maar weet je hoe hij het gekregen heeft? Als een arme zondaar die geleid moest worden, die het niet meer wist. En die daar als een schuldenaar lag voor Gods aangezicht. Toen behaagde het God om zijn zoon in hem te openbaren. Toen mocht zondag 6 mocht waar worden voor Paulus. En toen hoefde het niet meer van zijn kant te komen. Toen werd Christus hem geschonken tot wijsheid, tot rechtvaardigheid en tot een volkomen verlossing. Amen.